zal worden uitgezonden via de gebruikelijke kanalen. Tot zover. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 42, het vijfde vers, willen we gaan zingen ter voortzetting van de dienst. Maar de Heere zal uitkomst geven, hij die daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 42. Schriftlezing voor deze middag is uit Job 19 vanaf het 21ste vers tot en met het einde van het hoofdstuk. Job 19 vers 21 tot en met vers 29. Maar doen we eerst belijdenis van het geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea.
Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde, aller zienlijke en onzienlijke dingen, en in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door welke alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de maagd Maria. En een mens is geworden, ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is naar de schriften, en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders, en zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten, en één heilige algemene apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. We lezen Job 19 vanaf vers 21. Ontferm u mijner, ontferm u mijner, o gij mijn vrienden, want de hand Gods heeft mij aangeraakt. Waarom vervolgt gij mij als God en wordt niet verzadigd van mijn vlees? Och, of nu mijn woorden toch opgeschreven werden. Och, of zij in een boek ook werden opgetekend. Dat zij met een ijzeren griffie en lood voor eeuwig in een rots gehouden werden. Want ik weet, mijn Verlosser leeft, en hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, de welke ik voor mij aanschouwen zal, en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Voorwaar, gij zoudt zeggen, waarom vervolgen wij hem, nademaal de wortel der zaak in mij gevonden wordt? Schroomt u vanwege het zwaard, want de grimmigheid is over de misdaden des zwaards, opdat gij weet dat er een gericht zij. Tot zover de schriftlezing.
Job 19, vers 25 tot en met 27 is de tekst voor deze middag. We lezen daar Gods woord als volgt. Want ik weet, mijn Verlosser leeft. En hij zal de laatste over het stof opstaan. En als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen, de welke ik voor mij aanschouwen zal. En mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Tot zover de tekstwoorden. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Heere, zo hebt u ons ook aan de middag van deze dag onder uw woord gebracht. En we hebben zojuist de aangrijpende en indrukwekkende geloofsbelijdenis van Job gehoord. Volgend op de geloofsbelijdenis die op uw woord gegrond is en die we hebben uitgesproken met de kerk van alle eeuwen. En nu bidden wij, Heere, wilt u ons door uw woord en geest in deze dingen vanmiddag onderwijzen. Want we zullen ontmoeten, als u het geeft, een man die naar de mens gesproken alles kwijt was. Naar de mens gesproken bijzonder ongelukkig was. Eigenlijk niets meer over had. En toch, wat is Job rijk geweest. En Heere, als wij die rijkdom van Job nog niet kennen, wil u dan de prediking van deze middag gebruiken om ons te laten zien hoe arm we zijn. Misschien dat we alles hebben. Misschien dat we ook wel ontevreden zijn over hoe het met ons gaat in dit tijdelijke leven. Maar laat ons zien, zonder deze dingen, straatarm. Laat ons ook zien, Heere, dat u armen, schuldigen, slaven, nog wil verlossen. Want de Verlosser van Job leeft nog. En laat de prediking van deze middag daar niet aan voorbij gaan, Heer. Laten wij daardoor diep getroffen mogen worden in ons hart. Heer, het zijn woorden die we allemaal kennen, de woorden van de tekst. Maar geeft u dat we vanmiddag mogen ondervinden hoe u zelf uw woord maakt als een scherpe pijl om harten te doorboren. En Heere, dan weet u ook wat uw kinderen nodig hebben. U weet hoe zij ook zo bestreden en in het donker kunnen gaan dat ze helemaal niet kunnen bij de geloofsbelijdenis die Job in de woorden van de tekst heeft uitgesproken. Job kon er ook niet altijd bij, maar toen u hem erbij bracht, toen mocht hij het gaan zingen. Op de puinhoop van zijn bestaan. En Heere, wil u allen die u kennen en vrezen door genade zoveel licht en zoveel onderwijs, zoveel genade geven, dat ze iets van deze diepe dingen voor hun eigen hart en leven mogen gaan beamen. Ja, Heere, dat het mag gaan weer klinken, gaan resoneren in hun hart. En dat ze vanmiddag eens getroost mogen worden, ook als ze ondervinden hoe het uitnemendste van dit aardse leven moeite en verdriet is. En als ze het ook moeten belijden, Heere, voor uw aangezicht, dat ze niet meer dan dat verdiend hebben, maar nog veel minder. Maar zou u ze willen laten zien, Heere, dat u leeft. En wil u ze geven dat dat lied op hun lippen gelegd mag worden en in hun hart gelegd mag worden. Ik weet, mijn Verlosser leeft. Heer, er kan zoveel zijn dat aan allerlei bezwaren en onmogelijkheden daartegenin wordt gebracht. Wil u het zelf wegnemen, want als u het wegneemt, dan zal het ook echt verdwijnen. Heer, u kent ons en u weet hoe het in geestelijk opzicht met ons allen is. U kent ieder hart. U weet hoe het is met onze kinderen. U weet hoe het is met onze jonge mensen. U weet hoe het is met degenen die van middelbare leeftijd zijn. U kent degenen hier in de kerk, maar ook degenen thuis. U kent de oudsten, de alleroudsten uit onze gemeente. U weet, Heere, wat er in ons leven is en u weet wat er ontbreekt. En geeft u dat ene nodige niet zal ontbreken. Als het nog ontbreekt, Heere, maak ons er vanmiddag zo onrustig onder dat we geen rust meer vinden voor onze ziel, totdat we het heel persoonlijk hebben mogen leren aan uw gezegende voeten. Heere, we bidden nogmaals voor de zieken in het midden van de gemeente. En dan denken we niet alleen aan degenen die zorgen kennen over ziekte in hun eigen leven, maar we denken ook aan zorgen die er kunnen zijn over degenen die ons lief zijn. Heel bijzonder noemen we in dat verband onze oude broeder en zuster den Hartog, van wie een van de kinderen, een zoon, onder heel ernstige omstandigheden van corona in het ziekenhuis ligt. Heere, zou u hem willen gedenken? U die alle dingen weet en die alle dingen ziet, u die ook alle dingen kan. Wilt u geven wat nodig is in lichamelijk opzicht, maar boven alles bidden we of u wil geven wat ook geestelijk nodig is. Voor u is toch niets te wonderlijk, Heere. Gedenk onze oude broeder en zuster die daar zo bezorgd over zijn, die op hoge leeftijd gekomen zijn en u hebt hen nog willen sparen tot op heden, al weten ze ook van de zwakheid van het lichaam. Heere, wil u het ook in hun levensavond nog licht laten worden, licht laten zijn. We bidden, Heere, voor anderen die zorgen kennen. Sommige dingen zijn ons bekend, sommige dingen kunnen we bij naam noemen, maar andere dingen kunnen niet makkelijk genoemd worden en u weet er ook van. Heere, wil u dan zorgen? Als er zoveel zorgen zijn over onze kinderen, over onze kleinkinderen, over degenen die ons lief zijn en die uw dienst hebben verlaten. Heere, wil u ze terugbrengen. U die werkte in het land Us en dat was een land buiten Israël. U werkte verrassend in het leven van Job. En wie had verwacht dat u daar werken zou? Maar u liet uw vrije genade schitteren in dat bergland. En Heere, wij bidden, wil het ook doen in de levens en in de harten van ons en van degenen die ons lief zijn. Heere, bekeer u onze jonge mensen tot u. Wilt u geven, Heere, dat ze belangstelling krijgen voor uw woord en voor uw dienst. Dat ze uw woord zullen gaan lezen of mogen blijven lezen. Dat ze u mogen zoeken in het gebed. Dat ze betrokken mogen zijn op de dienst van uw woord. Bewaart u ze voor allerlei zonde en allerlei verleiding in de vorm van wereldse muziek en werelds vermaak en wereldse filmpjes en wat er allemaal niet op hen afkomt en wat zo aantrekkelijk is voor ons hart en wat toch ons hart in geestelijk opzicht zo bederven kan. En Heere, wilt u geven dat ze zo betrokken mogen worden op uw dienst, maar met alleen betrokkenheid kan het ook niet, Heere. Onze jonge mensen hebben het nodig om door een wonder van uw genade schuldenaar voor u gemaakt te worden. Zondaar voor God te worden. En als een arme zondaar op gronden van bloed en van gerechtigheid de zaligheid te ontvangen. Dat hebben zij nodig en dat hebben wij allen nodig. En we bidden, Heere, of u dat werken wil. O Heere, uw woord zegt het toch. En we hebben het nog niet zo heel lang geleden overdacht vanuit Psalm 72. Die van de stad zullen bloeien als het kruid der aarde. En zolang de zon er zal zijn, zal zijn naam worden voortgeplant van geslacht tot geslacht. En daarom bidden we, Heere, om uw werk in de harten en de levens van het opgroeiende geslacht. En we bidden, Heere, of u gedenken wil aan de ouders. Als ze ook vanmiddag voor uw aangezicht moeten belijden dat er zoveel schuld en tekort is aan hun kant. Dat ze zo tekortgeschoten zijn in het wijzen op u en op uw dienst. Dat ze zo weinig een voorbeeld geweest zijn. Heere, vergeeft u oude zonden. Wilt u geven dat vaders en moeders onder ons tot bekering mogen komen? Wil u geven dat degenen die op hoge leeftijd gekomen zijn en nog voor eigen rekening voortgaan, toch door u mogen worden opgezocht, ook vanmiddag. Heere, zo leggen we onze arme smeekbeden voor u neer. Het zijn alleen maar betuigingen van onze schuld en van onze armoede. Wij hebben geen rechten, Heere, maar we pleiten op uw genade, op uw vrije genade en we pleiten op uw eer. En dat uw eer toch juist daarin verheerlijkt wordt, dat zondaren ontdekt worden aan hun schuld en aan hun ellende. En voor u verootmoedigd worden, maar ook de zaligheid in u de Heere mogen gaan zoeken en mogen vinden door genade. Heere, we bidden voor stil verdriet dat er meegedragen wordt. Ook in het midden van de gemeente door degene die de kinderzegen niet ontvingen. Wil u ze helpen, wil u ze troosten. We bidden voor degene die het om andere reden moeilijk hebben. Ontferm u zich. Wilt u onze gemeente gedenken, Heere? Aanstaande woensdag zullen er ambtsdragersverkiezingen zijn. Op een andere wijze dan we gewenst hadden en gewend zijn. Maar Heere, wij bidden om een zegen daarover. We kunnen het zo gemakkelijk heel menselijk bekijken. Bewaar u ons ervoor. En geeft u dat wij biddend onze stem mogen uitbrengen. Dat wij biddend de verkiezing, als die tot ons komt, ook voor uw aangezicht mogen overwegen. Heel bijzonder dragen we de broeders aan u op die kandidaat gesteld zijn, gedenkt u ze, ieder in zijn omstandigheden. Heere, wil u aan onze gemeente denken. Wil u, als die grote opgestaande paaskoning, die kan levend maken wat dood is, en die verlevendigen kan wat door en ingezonken is, uw gezegende werk onder ons doen. We bidden, Heere, voor de kerken waarvan we deel uitmaken, ook de klasseskerken, en heel bijzonder dragen we aan u op onze broeder dominee Procé, die morgen, als u het geeft, afscheid neemt van de gemeente die hij vele jaren heeft gediend, wil u hem in dat uur ook gedenken. En wil u geven wat nodig is aan hem en zijn vrouw, als u het geeft, ook later deze week de reis naar Canada zullen ondernemen. En terug zullen keren naar dat land waar zoveel jaren van hun leven liggen. Heere, wil u gedenken aan de vakante gemeente van Middelharnis? Wil u geven wat nodig is in het overwegen van het beroep? Laat het biddend en voor uw aangezicht mogen gebeuren, maar wil u ook duidelijkheid geven? Laat het ook een zaak zijn die in het midden van onze gemeente, veel in de gebeden, aan u de Heere wordt opgedragen. We bidden of u het zendings- en evangelisatiewerk wil zegenen. Heel bijzonder dat werk dat ook in de achterliggende dag plaatsvond vanuit onze gemeente. Het woord van u is ook in de letterlijke zin meegegeven aan verschillende mensen. Heere, wil u vrucht geven op dat eenvoudige werk. Het is uw woord. En laat het zijn, Heere, dat dat brood dat uitgeworpen wordt op het water, na vele dagen gevonden wordt, zoals uw woord dat zegt. Wil u geven wat nodig is als uw woord verkondigd wordt onder Israël? Als we ook volgens de collecte van deze zondag onze gaven zullen schenken en overmaken aan het Isaac da Costa Fonds, bidden we om een zegen over dat werk. Heere, wil u velen, ook van het volk van de Joden, brengen tot kennis van de opgestane. We lezen in uw woord hoe al op de eerste paasdag, op de opstandingsdag, de leugenprofeten werden uitgezonden. De leugen werd verspreid dat ze zijn lichaam gestolen hadden, weggenomen hadden. Maar Heere, daartegenover plaatst u uw evangeliewoord en laat dat ook mensen van het Joodse volk mogen bereiken en wil u het zo zegenen dat er velen tot bekering komen. En wil u in die weg ook geven dat de kerk, ook de kerk in Nederland, door uw genade tot bloei mag worden gebracht. Heere, dat ziet alles op u. We smeken het van u. In de vergeving van alle zonden, om Christus wil. Amen. Psalm 73, 13e vers willen we onder het orgelspel overdenken. Wien heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u toch lusten? Niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijk dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart. Zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. Het zou de psalm van Job kunnen zijn geweest. Psalm 73, vers 13. Collecten van deze zondag zijn voor de eredienst Isaac da Costa Fonds en Algemene Kostenkerk. Op ander moment de gelegenheid uw gaven over te maken. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, een jaar of 10 geleden is op een begraafplaats in Hannover een boom omgezaagd waar een heel bijzondere geschiedenis aan verbonden is. Geschiedenis waarvoor we eigenlijk terug moeten naar eind 18e eeuw. Toen leefde er in de Duitse stad Hannover een jonge gravin. Het ging haar goed. Haar leven ging van het ene feest in het andere. En er was in haar jonge leven voor van alles plaats behalve voor God. En toen werd die jonge gravin ziek. Steeds ernstiger ziek en ze kreeg een hele goede dokter. Die probeerde te doen wat hij kon voor haar gezondheid, maar hij vond geen middel. En het werd hoe langer hoe meer duidelijk. Die jonge vrouw, 26 jaar, moest gaan sterven. Nu was de dokter die haar verzorgde niet alleen iemand die zorg droeg voor haar lichaam, maar ook iemand die begaan was met haar ziel. En hij heeft heel veel keren ernstig met haar gesproken. Hij heeft haar erop gewezen dat sterven niet het einde van alles is, maar dat sterven voor God staan betekent. Hij heeft haar gewezen op de noodzaak om de Heere te zoeken, om vergeving te zoeken van al haar zonden. Hij is aan haar bed neergeknield en hij heeft voor haar gebeden. Maar alle ernstige waarschuwingen en alle gebeden werden door die jonge vrouw in de wind geslagen. En toen ze de werkelijkheid van haar eigen sterven onder ogen zag en wist dat ze spoedig begraven zou moeten worden, liet ze vastleggen dat haar graf nooit geopend mocht worden. Ze betaalde er een hoog bedrag voor, maar ze liet het vastleggen: dit graf en de grond waar dat graf zich bevindt is voor eeuwig gekocht. En dit graf mag nooit worden geopend. Dat werd ook in de lode plaat die op haar graf rustte gebeiteld. Maar toen het wonderlijke. Ergens tussen het moment dat die jonge vrouw begraven werd en dat die lode plaat over het graf heen gelegd werd, als een betuiging van haar ongeloof, zorgde de Heere ervoor dat er in de grond een zaadkorreltje viel. En uit dat korreltje groeide op een hele wonderlijke manier een boom. En met het groeien van die boom werd langzaam maar zeker het graf, en u moet daar geen verkeerde voorstellingen bij hebben, maar wel op een indrukwekkende manier het graf geopend. En toen werd die plaats, die eigenlijk een symbool was van ongeloof, één getuigenis van de almacht van God, die zich niet laat bespotten. En vele, vele jaren zijn mensen langs dat graf getrokken, hebben ze daar staan kijken naar dit wonderlijke symbool van een God die leeft en die op deze aarde vonnis geeft, aangrijpend. Vanmiddag, in onze tekstwoorden, gaat het ook over iemand die ernstig ziek is. Die weet dat hij sterven moet. Job. Maar in tegenstelling tot die jonge vrouw uit Hannover is Job er niet beducht voor geweest dat zijn graf geopend zou worden. Hij heeft het zelf beleden. In de tekstwoorden van vanmiddag dat er een moment zou komen dat zijn graf geopend zou worden. En dat was voor Job geen zaak van ongelovige vrees. Maar daarbij zingt hij een lied van geloof en van vertrouwen, van hoop en van verwachting, van liefde en van verlangen. En daar willen we met de hulp van de Heere deze eerste paasdagmiddag bij stilstaan. We schrijven bij onze tekstwoorden het opstandingslied van een stervende Job. Het opstandingslied van een stervende Job. Dat is allereerst een lied van geloof en vertrouwen. Vers 25a. Want ik weet, mijn verlosser leeft. Dat is in de tweede plaats een lied van hoop en verwachting. En hij zal de laatste over het stof opstaan, en als zij na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. En dat is tenslotte een lied van liefde en verlangen. De welke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen, en niet een vreemde, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Job, wij kennen hem, gemeente, als een man die in zijn leven ontzaggelijk veel heeft meegemaakt. Job is, ik herinner u daar heel kort aan, niet zomaar een verhaal. Er zijn juist in onze tijd veel bijbeluitleggers die het bijbelboek Job zo willen benaderen. Als een verzonnen verhaal met een mooie boodschap. Maar dat geldt niet voor Job. Job is een geschiedenis. Elders in Gods woord wordt Job ook als een historische persoon aangehaald. Maar Job is inderdaad iemand die in zijn leven ontzaglijke slagen te verduren heeft gekregen. Laten we het even nagaan. 5 slagen aan het begin van het Bijbelboek Job. Het eerste is, ik zeg het maar in de woorden van vandaag, dat Job zijn bedrijf is kwijtgeraakt. Job had veel vee, allerlei kudden, verschillende dieren. En die dieren worden voor een deel door de bliksem getroffen en door een ander grote deel meegeroofd door vreemde invallende stammen. Job is van de ene op de andere dag van een rijke man een arme man geworden, zijn bedrijf kwijt. Maar veel erger dan dat is, en we weten dat, dat Job ook al zijn kinderen kwijtgeraakt is. Job was gezegend met kinderen. En er staat hoe zijn zonen omkwamen toen ze met elkaar bijeen waren om een feestmaaltijd te houden. En dan staat Job samen met zijn vrouw aan het graf van zijn kinderen. Dus niet van 1 kind, maar van verschillende kinderen. Dat is nog veel erger geweest. En toen? Ja, toen is zijn beproeving nog verder gegaan. Want toen is Job zelf ernstig ziek geworden. U leest daarover in het Bijbelboek Job. Op verschillende plaatsen wordt zijn ziekte aangeduid. Het heeft iets weggehad van een soort melaatsheid, al is het misschien een iets andere ziekte geweest, maar een vreselijke ziekte waarbij Job echt het besef gehad heeft, hier zal ik aan sterven. Dat is de derde slag. Bedrijf, zijn gezin, zijn gezondheid. En toen kwam daar nog een vierde slag. Want Job had van de mensen in elk geval zijn vrouw nog over. En zijn vrouw was hem gegeven als een hulp tegenover hem. Die zou hem wellicht nog kunnen steunen in die moeilijke tijden van zijn leven. Maar de vrouw van Job heeft het tegen haar man gezegd. Job, zegen God. En dat betekent eigenlijk, neem afscheid van God, vervloek God. Dat klinkt dus mooi, maar daar wordt precies het tegenovergestelde mee bedoeld. Zegen God en sterf. Dat is de stervensbegeleiding die Job heeft gekregen van zijn vrouw. Daarmee was hij eigenlijk ook zijn vrouw kwijt. Dat was de vierde slag. En dan de vijfde slag. En dan komen we dicht bij onze tekst van deze middag. Ja, dan heeft Job ook nog een aantal vrienden. En echte vrienden zoeken elkaar juist op als het moeilijk is. Ergens in de spreuken staat ook een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Echte vrienden leer je kennen in de moeite en in de tegenslag. De vrienden van Job zijn naar Job toegekomen. En wat hebben ze gedaan toen ze Job daar zagen zitten, ziek, aangetast door die vreselijke huidziekte, potscherf in zijn hand om zich te krabben, ergens in het stof neerzittend op de grond. Toen hebben ze Job aanvankelijk niet eens herkend, zo was hij aangetast door de ziekte. Maar toen ze begrepen dat het Job was, toen hebben ze in ontzetting gezwegen. Is dat goed? Als iemand moeilijke dingen heeft ondervonden in zijn leven, als iemand slag op slag te verwerken krijgt, is het dan goed om te zwijgen? Ja, voor een poosje wel. Dan moeten we maar niet te snel zijn met spreken. Dan kan het wel eens goed zijn om een poosje stil te zijn. Maar de vrienden van Job moeten zich proberen even voor te stellen, 7 dagen lang niets gezegd. En terwijl ze daar zaten en zwegen, kunt u zich voorstellen dat de spanning is gestegen. En toen zijn ze gaan spreken en toen kwamen er geen troostwoorden uit. Toen hebben die vrienden alle 3 dezelfde conclusie getrokken. Als iemand zo geslagen wordt, als iemand zijn bedrijf kwijt is en zijn kinderen kwijt is en zijn gezondheid kwijt is, als iemand helemaal niets meer overhoudt, ja wat dan? Kijkt u maar even met mij mee in het laatste vers van het voorgaande hoofdstuk, Job 18. Daar is een van de vrienden van Job aan het woord en die zegt dan het volgende, als die al deze dingen op zich laat inwerken, gewisselijk, zodanig zijn de woningen des verkeerden. En dit is de plaats desgene die God niet kent. Dus deze vriend van Job zegt, er is maar 1 ding mogelijk, Job, en dat is, ja, hij zegt het niet zo direct, maar het komt er wel op neer. Er is maar 1 conclusie mogelijk, dat is u bent verkeerd en u kent God niet. Anders zou die tegenslag u nooit zo overkomen. U bent verkeerd en u kent God niet. En wat moet Job dan zeggen? Job, van wie wij vanuit het begin van het Bijbelboek weten dat Job Godvrezend was. Wijkend van het kwaad, rechtvaardig. Wat moet Job dan zeggen? Als deze 2 beschuldigingen op hem afkomen, eerst in het zwijgen van zijn vrienden en dan in het spreken van zijn vrienden. Ja, dan kan Job eigenlijk het ene niet zeggen en hij kan het andere niet zeggen. Kijk, Job kan niet zeggen dat hij helemaal niet verkeerd is. Dat kon Job niet zeggen. Dat heeft hij wel geleerd. Dat kunt u lezen in het Bijbelboek Job. Hoe Job er wel achtergebracht is in deze weg van lijden, dat zijn gerechtigheid voor God niet kan bestaan. Dus Job kan niet zeggen dat hij niet verkeerd is, maar dat andere, wat zijn vriend heeft gezegd, deze man kent God niet. Nee, dat kan Job ook niet zeggen. Dan zou hij het werk van God in zijn leven tekort doen. Dan zou hij de genade die de Heer hem bewezen heeft helemaal ontkennen. En dat mag ook niet. Wat moet Job dan? Wel, dan breekt Job uit in een klacht die u vindt in hoofdstuk 19, de eerste verse. Maar dan komt er een moment dat hij mag opzien vanuit zijn omstandigheden. Dat het geloof in zijn hart in beoefening komt, actief wordt. En dan gaat hij op het zeggen, door het geloof. Dan brengt de Heer hem ertoe dat hij het belijden mag. Dat hij vanuit de nood en vanuit het stof waar hij in zit, als het ware opgetild wordt, de ogen omhoog mag slaan en het mag zeggen. Maar ik weet, mijn verlosser leeft. En wat betekenen die woorden? Als we daar deze middag bijzonder bij willen stilstaan en bij de volgende woorden. Wel, dan zetten we vanmiddag allereerst maar een grote streep onder dat woord verlosser. Daar moeten we eerst over nadenken. Want wij denken bij dat woord verlosser misschien heel letterlijk aan iemand die verlossen kan. En wij denken daar misschien ook wat meer in het algemeen aan. Maar er staat hier in het Hebreeuws een heel bijzonder woord. Een woord dat op andere plaatsen in onze vertaling vertaald is als losser. Verlosser, maar letterlijk staat hier losser in het Hebreeuws goel. Misschien dat u het woord wel herkent. En dat is een woord dat heeft in de Bijbel een heel bijzondere klank. Dat werpt ook licht op wat er hier bedoeld wordt. De losser komt u tegen bijvoorbeeld in Leviticus 25. In de wetten over rijkdom en over armoede. Kijk, het kon in Israël zo zijn dat iemand in grote armoede terechtkwam. Dat iemand zo arm werd dat zo iemand zijn bezittingen en zijn erfenis, het land wat hij van zijn vader geërfd had, moest gaan verkopen. Denkt u maar bijvoorbeeld aan de geschiedenis van Naomi en Elimelech. En als dat nu gebeurde en als iemand in zulke armoedige omstandigheden terechtkwam, dan had een van de naaste familieleden de plicht om op te treden en ook het recht om op te treden als de losser. En dan hebt u precies hetzelfde woord als in onze tekst. Dat was dus iemand uit de naaste familie die zich ontfermde over iemand die alles kwijtgeraakt was. Die zo arm geworden was dat hij ja zijn erfenis had moeten verkopen. Een losser kocht dat voor zo iemand terug. En dat was niet het enige wat een losser moest doen, want iemand kon nog dieper in de ellende terechtkomen, zelfs zo arm worden dat zo iemand zichzelf moest verkopen als slaaf, in de schuldslavernij terechtkwam. En als dat zo was, als iemand zo arm was dat iemand een slaaf geworden was, ja dan gold voor de losser dat hij de plicht en het recht had om zijn bloedverwanten uit zijn familieleden, uit die slavernij, vrij te kopen. Dat was de tweede taak van een losser. Dus het verloren land terugkopen. En iemand die in de slavernij terechtgekomen was door schulden, uit de slavernij vrijkopen. En dan het derde, wat een losser moest doen. Hij moest ook op allerlei wijze voor iemand die in moeite en ellende was opkomen. Hij moest voor iemand pleiten. Hij moest het recht van iemand behartigen. En dat woord, losser, verlosser, dat gebruikt Job in onze tekst. Ik weet, zegt Job, terwijl die daar neerzit op de ashoop, terwijl zijn lichaam aangetast is door de zweren, terwijl het graf heel dichtbij is, maar ik weet, mijn verlosser leeft. Begrijpt u, gemeente, wat dat betekent? Dat Job daarmee wil zeggen, degene die mijn bloedverwant is. Die mijn familie is geworden. Mijn broeder is geworden. Degene die mij vrij zal kopen uit mijn slavernij. Degene die het verloren land dat ik ooit had terug zou kopen. Diegene die het voor mij op zal nemen. Diegene die voor mij zal instaan. Die leeft. En dan begrijpt u dat dat woord verlosser met een grote letter wordt geschreven. Dat het hier gaat om niemand minder dan de komende Messias, de zaligmaker, de Heer Jezus Christus. Job mag door het geloof diep in het Oude Testament hem zien die nog komen moest. En Job mag hem geleid door de Heilige Geest aanduiden in zijn heerlijke werk als de losser. Want Job had schuld. Job had schuld vanwege zijn zonde. Job was dan wel rechtvaardig. Dat wil zeggen dat in de uiterlijke zin zijn leven onberispelijk was. Maar met alles wat er in zijn hart was, kon hij voor de Heer ook niet bestaan. Leest u het maar terug in het Bijbelboek Job. En leest u het maar in het vervolg van dit Bijbelboek. Job had schuld. Job was van nature ook in de slavendienst van de zonde. Maar Job mag hier zien op degene die hem verlossen zal. Uit zijn schuld, uit zijn armoede. En hij mag de Heer Jezus Christus hier aanwijzen en aanprijzen als degene die doodschuldige zondaren, mensen die gebonden zitten, slaven, vastgeketend aan de zonde, bevrijden kan vanuit hun slavernij. Mensen die alles doorgebracht hebben, die geestelijk gesproken hun erfenis helemaal hebben verkwanseld en hebben verkocht en kwijtgeraakt zijn. Maar er is er één die het verloren land waarin de mens wandelde met God en God met de mens kan terugkopen. En dat is de Heer Jezus Christus. De verlosser. En Job mag hier zien, hij leeft. Gemeente, als deze middag ons tekstwoord gepreekt wordt en als we Job het horen zeggen in die moeilijke omstandigheden, ik weet, mijn verlosser leeft, dan is het misschien wel de vraag van iemand van u, maar hoe kun je dat nu zeggen? Tenminste, dan bedoelen we natuurlijk, hoe kun je dat nu echt door genade weten? Want je kunt dat, en ik hoop dat we daar allemaal voor bewaard blijven, maar je kunt dat natuurlijk ook heel makkelijk zeggen. Dat is ook wel een kwaal van onze tijd, denk ik. En trouwens van alle tijden, dat de dingen op dit punt heel makkelijk, je kunt dit woord heel makkelijk op je lippen nemen. U misschien niet, maar er zijn genoeg mensen die dat heel makkelijk zeggen. Ik weet het, om mijn verlosser leeft. Jezus leeft, hij is zalig maken van zonde. Alles komt goed. Ja, maar daar gaat het niet om, gemeente. Denkt u met mij even terug aan het begin van de preek. Een gravin, 26 jaar, moest sterven. Sterven is God ontmoeten. En als je voor God komt te staan, dan kun je het niet doen met alleen maar woorden. Dan kun je het niet doen met alleen maar het napraten van een belijdenis. Dan kun je het niet doen met een aangepraat geloof door anderen. Dan kun je het alleen doen als je het echt door genade weten mag. Mijn verlosser. En hoe weet je dat nu? Wanneer weet je dat nu? Als ik, gemeente, ook iets weet van dat andere. Als ik ook iets weet, echt weet bij het licht van Gods geest van mijn verloren zaak. Daar kan het toch niet buitenom. Als wij zouden spreken van een verlosser, dan komt de vraag toch boven. En die vraag moeten we ook in alle ernst overdenken. Maar waarvan zijn we dan verlost? Wat is dan de nood waaruit we verlost zijn? Christus Jezus, de levende verlosser. En ik hoop hem straks nog meer uit te stallen. Als de Heer het geeft. Maar Christus Jezus is een zaligmaker van verloren zondaren. Niet van mensen die zichzelf voor de helft nog wel kunnen helpen. En die voor de helft ook nog wat donaties nodig hebben van, ik bedoel het met eerbied, maar van een andere kant. Christus Jezus is een zaligmaker die zich over verlorenen ontfermt. Zijn naam is Verlosser. Christus Jezus is een zaligmaker die zich neerbuigt naar mensen die niets meer hebben dan alleen maar een verloren zaak. Alleen maar banden. Alleen maar schuld. Niets meer om te betalen. En de vraag is, gemeente, hebben we daar iets van gezien? Ik preek dat niet als een doel op zichzelf. Het is niet de bedoeling om mensen daarmee somber te maken en in het donker te houden. Daar gaat het niet over. Maar de vraag is wel, willen wij echt waarde zien in een levende verlosser? Dan moeten wij ernstig de vraag over denken, hebben we onze verloren zaak al gezien? Zijn onze ogen daarvoor geopend? En hebben we in het licht van Gods geest gezien dat we onze erfenis, de hemelse erfenis van het paradijs, verkwanseld en verbeurd hebben, kwijtgeraakt zijn? Hebben we er iets van gezien dat we God kwijt zijn en daarmee alles kwijt zijn? Is dat op ons hart gaan wegen? Hebben we iets gezien in ons leven van dat wij schuldig staan tegenover de Here? Ja, en meer, dat wij die schuld niet kunnen betalen. Want als de ogen van een zondig mens geopend worden voor iets van zijn schuld tegenover God, en je raakt daarvan overtuigd in je leven, en je geweten gaat je aanklagen en beschuldigen, dan zit er in mijn Adams bestaan zo'n neiging om zelf te gaan betalen. Om alle dingen op te knappen, om mezelf voor God verdienstelijk en aangenaam te maken. En dan probeer ik het maar, en dan probeer ik het maar. En dan moet de Heere, gemeente, en ik zeg het vanmiddag ook tegen mezelf, maar dan moet de Heere echt, ik bedoel het met eerbied hoor, maar echt de schaar inzetten. Daar moet de Heere echt het mes inzetten. En dan moet de Heere mij laten sterven aan al mijn hoogmoed, want het is allemaal hoogmoed, waardoor ik probeer om een bestaan voor God te handhaven en op te bouwen. Dat is nodig. Dat is een van de dingen die, als de Heere de prediking zegent, ook gaan gebeuren. Dan komt het woord op u aan als een woord dat u arm maakt en steeds armer maakt. En dat is iets, daar moet mijn hart voor worden ingewonnen. Mijn hart even goed als het uwe, want daar briesen we vanuit onszelf tegen. En als de Heere ons er niet voor bewaart, dan lopen we er nog voor weg ook. Want wij willen allemaal, gemeente, echt zalig worden, maar met behoud van onszelf. Wij willen wel zalig worden, maar dat vers uit Gods woord waarin staat, wie zijn leven zal verliezen, die zal het behouden. Dat strepen we heel graag door. Weet u wat een wonder is dat de Heere ons niet over wil geven aan onszelf? Weet u wat een wonder is als de Heere je gaat trekken onder dat woord? Ook onder een woord dat je arm maakt. Onder een woord dat je aanklaagt. Onder een woord waaronder je steeds schuldiger wordt tegenover God. Onder een woord waarin je een verloren zondaar wordt voor God. Niets meer overhoudt. dan alles doorgebracht. En er blijft over iemand die een slaaf is van de vorst der duisternis en die zichzelf nooit meer verlossen kan. En die zichzelf beschuldigen moet. En weet u wat het evangelie nu is? Dat Christus Jezus voor zulke mensen gekomen is. Voor mensen die helemaal niets meer hebben. Helemaal niets meer in zichzelf aan goeds voor God hebben. Christus wil zich ontfermen als een verlosser voor het verlorene. En als u vanmiddag hier in de kerk zit, of als u thuis meeluistert, en u zit daar met uw verloren zaak, dan zou ik u maar één ding willen meegeven en één ding willen oproepen. Geef uw verloren zaak dan toch uit handen aan deze verlosser. Want hij leeft. En hij is gekomen juist om zich over verlorenen te ontfermen. En als je daar iets van mag gaan horen, en je zit als een verlorene onder het woord, en je hoort dat Christus als een verlosser voor verlorenen gekomen is, wel, dan kunt u het misschien in eerste instantie niet eens geloven. Maar dan komt er toch iets van hoop. Komt er iets van als dat nu waar is. Als hij echt komt voor verloren, als ik nu niets hoef mee te brengen. Ik weet, mijn verlosser leeft. We gaan eerst zingen. Psalm 138, het vierde vers. Nog een keer na vanmorgen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. En wat er verder volgt. Een lied van geloof en vertrouwen. Een lied van hoop en verwachting. En over de laatste twee gedachten zal ik wat korter zijn, dat begrijpt u. Maar dan dus in de tweede plaats ook hoop, verwachting. Ja, die houdt Job dan toch ook over. Als hij door het geloof mag zien op een Christus die zijn verlosser is en die zich ontfermt over zijn verloren zaak, dan houdt hij ook hoop over op het moment dat hij daar doodziek en straatarm op de puinhoop zit. Ik heb bij de vragen die ik aan de jonge mensen stuurde en aan de anderen stuurde eigenlijk ook deze vraag toegevoegd. Jonge mensen, wat zou je overhouden als je in diezelfde omstandigheden als Job was? Wat zou je dan aan hoop overhouden? Wat zou je hoop zijn? Job mocht hoop hebben. Wat voor hoop? We lezen het in het tweede gedeelte van vers 25 en vers 26. En hij zal de laatste over het stof opstaan. Dat is een moeilijke zin. Tenminste, het eerste gehoor een wat onbegrijpelijke zin. Dat heeft te maken met het feit dat onze vertalers het Hebreeuws heel letterlijk, eerbiedig ook, maar heel letterlijk hebben vertaald. Woordje voor woordje. Zo staat het er ook in het Hebreeuws. Hij zal de laatste over het stof opstaan. Wat betekent dat? Ik denk, hij zal als laatste over het stof opstaan. Op de dag van de wederkomst zal de Heer Jezus daar als de grote overwinnaar zijn voet zetten op het stof van deze aarde. En zal hij de doden opwekken. Hij zal als laatste over het stof opstaan. Zo bedoelt hij op die woorden. Dan zijn het woorden van hoop. Hij zal verschijnen als overwinnaar. Hij zal komen als rechter. Ik weet, gemeente, dat ik jaren geleden een hele oude man in Wierum, een dorpje helemaal in het noorden van Friesland, zo tegen de Waddenzee aan, moest begraven. De man was in de 90, het was een kind van God. Hij was op 22-jarige leeftijd, denk ik, op krachtige wijze tot bekering gekomen. Zijn leven stond tot op dat moment helemaal in het teken van het kaatsen, een sport die in Friesland erg geliefd was. Maar de Heere had hem stilgehouden en die man, hij vreesde de Heere al die jaren van zijn leven. Maar hij heeft ook tot zijn verdriet gezien hoe op dat kleine dorpje in zijn jonge jaren het hele dorp twee keer per zondag naar de kerk ging. En aan het einde van zijn leven helemaal niemand, of zo goed als niemand meer. En toen sprak ik daar op de begraafplaats, hij werd daar op de terp bij de kerk begraven. En toen zei zijn zoon, dominee, ik denk dat het de voorlaatste keer is in dit dorp dat Gods woord nog echt klinkt op deze begraafplaats. De voorlaatste keer, straks bij de begrafenis van mijn moeder nog een keer en dan niet meer. Het woord is weg. Dat is aangrijpend, gemeente. Dat is wel iets wat we in ons land kunnen zien gebeuren, zo in de loop van de jaren. Het woord wordt steeds meer naar de rand gedrongen. 80, 90 jaar geleden gingen hier in Rotterdam mensen huis aan huis naar de kerk. En in iedere straat woonde er wel iemand die God kende en vreesde en diende en lief had. En wat is er van over? Ik wil, en ik bedoel het niet hard, maar ik wil me niet meedoen met die opmerkingen dat het allemaal wel meevalt en dat er toch ook weer hele, ja, er gebeuren gelukkig ook mooie en goede dingen. Dat wel. Maar het is toch wel heel aangrijpend wat zich in ons land voltrekt. En toch, er komt een dag dat Christus zijn voet zet en Ik herinner me nog bij die begrafenis dat ik daar een hele sterke indruk van kreeg. Dat Christus zijn voet zou zetten op het stof van de begraafplaats. Ook van Oud-Kralingen. Ook van de begraafplaatsen in uw woonplaats. Dat Christus zijn voet daar zet als de grote overwinnaar. En op die dag zou blijken dat er een schare zalig is geworden die niemand tellen kan. Christus ook. Dat heeft Job mogen zien in de diepte van zijn ellende. Hij zou als laatste over het stof opstaan. Nooit vergeet, ik bedoel het met eerbied, maar wie is nou de allerlaatste bezoeker van de begraafplaats? Dat zou Christus zijn. Hij zal de allerlaatste bezoeker van de begraafplaats zijn. En dan zullen alle doden uit het graf geroepen worden. Job ook. Hij zegt het hier in vers 26. Als ze na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben. En we huiveren bij die woorden, want we begrijpen, Job heeft het hier over de werkelijkheid van het graf. En in alle eerlijkheid brengt hij het onder woorden. Maar het is niet het laatste wat hij zegt. Als ze na mijn huid dit doorknaagd zullen hebben. Als ik tot stof zou vergaan, bedoelt Job. Dan zou ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dus Job wil zeggen, dan zal er door een wonder van God dit gebeuren. Dat stof van mij opgewekt wordt. Dat ik lichamelijk opgewekt word. En dat ik vanuit mijn vlees, en dat is een ander woord voor lichaam. Vanuit mijn lichaam God weer zou zien. En dat heeft Job gezegd, hier onbevreesd. Dat heeft Job gezegd, hopen we in de laatste gedachte nog te horen, met verlangen in zijn hart. Er zal een dag komen dat dit afgesloofde lichaam, door de ziekte aangetast, in heerlijkheid wordt opgewekt. En dat ik God zal zien. Nou, dat was de hoop die Job overhield. Dat was de hoop die Job overhield. Ik zal uit mijn vlees lichamelijk God aanschouwen, dat is hoop. Hoe kan die hoop te zijn? Ja, alleen als je door het geloof verbonden mag zijn aan de Verlosser. Daarom staat dat ook voorop. Ik weet, mijn Verlosser leeft. En er komt een dag dat ik God zal zien en zal leven. Wij zullen, gemeente, allemaal een keer voor de Heere gesteld worden. Wij worden ook allemaal een keer lichamelijk opgewekt. Bekeerd, gelovig en onbekeerd, ongelovig. Houden we daar rekening mee? Stemmen we daar ons leven op af? In een tijd waarin we zo bezig kunnen zijn, ook op vreselijke manieren bezig kunnen zijn met het lichaam. Als je, gemeente, om maar één concretisering te noemen, als je wel eens zo om je heen ziet, al dat tatoeëren. Ik wil deze middag ook niet in uiterlijkheden gaan verzanden, maar die heidense gewoonte van het aanbrengen van tattoos, tatoeages. Hebben we er wel eens over nagedacht dat we een keer met ons lichaam voor God gesteld worden? En dat Gods heilige ogen dan ons lichaam zullen aanschouwen? En dat God dan zal vragen, wat hebt u gedaan met het lichaam dat ik u gegeven heb? En zouden we in het licht van deze dingen ook niet veel meer moeten zien? En ik wil niet voorbij gaan aan de nood van mensen die te maken hebben met wat we noemen met een moeilijk woord genderdysforie. Maar zouden we in het licht van deze dingen ook niet moeten nadenken over wat de Bijbel dan eigenlijk zegt en wat het eigenlijk het Bijbelse licht is over al die vraagstukken? God stelt ons een keer in het lichaam dat Hij ons gegeven heeft voor zijn aangezicht. Op de grote dag der dagen. En dan zal hij het zeggen. Dan staat er in 2 Korinthe 5 dat wij geopenbaard zullen worden. Letterlijk binnenste buiten worden gekeerd voor de rechterstoel van God. Om weg te dragen wat er door het lichaam geschiet. Zo schreef Paulus er dan over. En daarom deze woorden van onze tekst zijn hele ernstige woorden, gemeente. Maar het zijn uit de mond van Job woorden van hoop, van verwachting. Job zong. En Job heeft zijn kruis gedragen. Job heeft het niet makkelijk gehad. Als er iemand is geweest, en dat zou ik ook willen zeggen tegen mensen die een kruis te dragen hebben in dit leven, die het misschien ook wel heel moeilijk hebben met het lichaam dat ze ontvingen. Maar als er iemand is geweest die het moeilijk heeft gehad en die slagen heeft te verduren gekregen, dan was die Job. Maar Job had ook hoop. En die hoop van Job, die is met eerbied gesproken nog verkrijgbaar. Die hoop van Job, die is te krijgen bij een verlosser die ook vandaag leeft. Iets over het derde en laatste nog. Een lied van liefde en verlangen. Vers 27. De welke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En dan begin ik bij dat laatste stukje. Mijn nieren. Dat is in de taal van de Bijbel een uitdrukking voor je binnenste. Voor wat er diep van binnen leeft. Mijn diepste innerlijk. Jobs diepste innerlijk. Dat verlangt. Waarnaar? Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot naar de hemel. Dat is niet het diepste geweest in Jobs verlangen. Dat heeft natuurlijk wel meegespeeld, maar dat is niet het diepste geweest. Het diepste is geweest, kijkt u maar mee aan het begin van vers 27. De welke, en dat wijst terug naar zijn verlosser. De welke ik voor mij aanschouwen zal en mijn ogen zien zullen en niet een vreemde. Dat is het grote verlangen van Job. Dat daar die dag komt, dat Job daar is verlost van pijn, dat ook. Verlost van alle ellende, dat ook. Maar boven alles verlost van de zonde. En dat zijn ogen bij een onbewolkte hemel Christus zullen zien. Die zich voor hem zou geven tot in de allerdiepste diepte. Die voor hem de verlosser zou zijn. En daarom zegt hij op het ook, welke ik voor mij aanschouwen zal. En dan zonder de nevels van de twijfel en zonder de bewolking van het ongeloof en zonder het duister van de zonde, want daar zal Job dan helemaal van bevrijd zijn. Dan zal hij vanuit een verheerlijk lichaam en zonder zonde degene zien die zich over hem ontfermd heeft. Die zich over zijn verloren zaak ontfermd heeft. Ik zal hem zien voor mij. Daar zal Job inzicht hebben in het kerstevangelie, gemeente, en in het lijdensevangelie en in het paasevangelie zoals hij het hier op aarde nooit gehad heeft. Daar zal hij zich voor eeuwig verblijden in de zaligheid. En eeuwig verwonderen over het feit dat zijn verlosser zich over hem, over zo'n mens als hij was, wilde ontfermen. Dat is Jobs verlangen. Dus dat is niet alleen maar een verlangen naar de hemel. Er is in de tijd dat Job op aarde leefde een andere man geweest, ook buiten Israël. Job leefde buiten Israël in het land Uz. Maar in diezelfde tijd leefde er nog een andere man buiten Israël. Ergens in de buurt van waar Job woonde, Bileam. En Biliam die wilde wel graag naar de hemel. Die had een hemelverlangen. Die zei, mijn ziel sterve de dood van de oprechte en mijn einde zij gelijk als het hunne. Maar die had geen verlangen naar God. Geen verlangen naar Christus. En gemeente, vanmiddag moet heel eerlijk de vraag aan u en mij gesteld worden. Hoe is het in uw leven? Is er een verlangen naar God gekomen? Is er een dorst naar God gekomen? Hebben u er iets van gezien? Hem missen is ten diepste alles missen. Is er een verlangen naar de verlosser van Job gekomen? Zitten er hier vanmiddag mensen met de nood van hun leven? Zitten er vanmiddag mensen met een verloren zaak? Of zitten er misschien mensen die moedeloos hun schouders laten zakken hier in de kerk of thuis en die zeggen, dominee, maar zo is het niet met me. En als u het zo preekt, een verloren zondaar, dan ontwaar ik zo bij mezelf dat ik daar nooit komen kan. Hoe moet dat toch? Is er een boodschap voor zulke mensen? Ja, niet als ik u vanmiddag Job preek en als ik eindig in de persoon van Job. Maar dat doen we vanmiddag ook niet. Job is na een lang leven, veel later dan die gedachte had, uiteindelijk toch gestorven. Maar Jobs verlosser leeft. Hij leeft ook vandaag. En hij gaat nog door met zijn werk. Hij gaat nog door om zich te ontfermen over verlorenen. En weet u waar hij dan begint? Dan begint hij bij het allerdiepste in onze verlorenheid. En dat is dat we onze verlorenheid niet eens zien. Dan begint hij, want de Heer is geen halve zaligmaker. En het is niet zo dat hij zegt, nu ben ik gekomen voor mensen die zelf met hun eigen ogen en met hun eigen licht iets hebben gezien. Van hun schuld, van hun verlorenheid, van hun nood, die zich diep genoeg hebben verootmoedigd in eigen kracht. De Heer is geen halve zaligmaker, gemeente. Hij begint bij het diepste van de nood. En het diepste van de nood is dat ik het niet eens zie. En als hij begint, dan opent hij uw ogen. Misschien vanmiddag wel. Misschien dat vanmiddag in het leven van iemand wel voor het allereerst je ogen open zijn gegaan bij het woord. Voor je nameloze armoe en voor je ellende. En dat het je, en dat hoop ik, dat het je niet meer loslaat en dat je de Heere niet meer los kan laten, maar dat je de Heere achterna gaat klagen. Want dan zal de Heere zich niet onbetuigd laten. Dan laat die mensenkinderen in hun ellende en in hun armoede niet aan hun lot over en niet aan zichzelf over. Dan zal hij zich op zijn tijd ook ontfermen. U die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan en grijp moed. Grijp ook echt maar moed vanmiddag, want uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht zijn goedheid niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Hij werkt aan. Waarop aan? Op de eer van zijn naam. Op de eer van de verlosser. En als je dan toch in het licht van het paasevangelie iets mag gaan ontwaren van een borg en een zaligmaker die wilde komen. En die zo arm wilde worden. Hoe arm? Armer dan Job. Die in zo'n diepte wilde komen. Hoe diep? Veel dieper dan de ellende van Job. Die de schuld van armen, van blinden, van schuldigen, van onverschillige zondaren in zichzelf wilde dragen. Want dat heeft Christus gedaan. om onverschillige zondaren zalig te maken. Om ze de ogen te openen, om het hart aan te raken. Hij leeft. En wat uw nood, gemeente, deze middag ook is. Wat uw gebrek is, wat uw armoede is, wat er niet is in uw leven. Zoek het bij hem vervuld te krijgen. Want hij is een volkomen verlosser. En hij leeft. Hij leeft altijd, kind van God, om voor u te bidden. Ook op de dagen dat u niet bidden kan. Ook op de dagen dat alles donker en duister is in uw leven. Ook als u niet weet hoe het verder moet. Hij leeft om voor zijn volk te bidden. En hij bidt totdat zijn huis vol is. En nog gaat de nodiging uit. Wie is er slecht? Wie is er blind? Wie is er schuldig? Wie is er een slaaf? Wie is er arm? Wie heeft er niets? Hij komen tot deze zaligmaker. Want hij zal zich ontfermen. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u het woord van deze middag willen zegenen. Vergeef het gebrekkige. Iets van de dingen van de tekst kon maar naar voren gebracht worden. Maar Heere, laat het zinken in onze harten. Breng u ons morgen weer onder uw woord. Sterk en help onze broeder dominee Hoefnagel. Geef ook ons wat nodig is als we uw woord bedienen mogen in een van de andere gemeenten. Heere, wees met ons in deze pas begonnen week. Geef ons geloof. Geef ons hoop. Geef u ons liefde. Als de levende verlosser. Voor wie nu niemand, maar dan ook echt niemand, te hopeloos, te verloren, te arm, te gebonden is. Of u kunt bevrijden, verlossen. Hoor ons zo uit genade, om Jezus wil. Amen. Psalm 17, het 8e vers, is de slotzang die we biddend willen overdenken onder het orgelspel. 17, vers 8. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.